Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt.
Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon.
Deze podcast is speciaal voor jou.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Daar zijn we weer met onze alleraardigste podcast Het zit niet in beton over leiderschap. En vandaag hebben wij weer een gast. Daar ben ik ontzettend blij mee. Naast ons zit Alice de Haan.
Hallo,
goedemorgen. Goedemorgen, welkom bij onze podcast. Wat leuk dat je hier aan tafel zit.
Dankjewel.
En dat je geïnterviewd wilde worden of een gesprek wilde hebben met ons. Hmm. En misschien wil je je even kort voorstellen.
Ja, zeker weten. Ik ben dus Alice. Ik ben net 38 geworden deze week. Ik ben een moeder van twee kleine kinderen. En ik werk bij een bedrijf dat heet Eraneos. Dat is een consultancybureau in Europa. Ik wou eerst zeggen Amsterdam, maar het is een Europees consultancybureau. En daar ben ik verantwoordelijk voor strategie-executie. Ik heb verschillende leiderschapsrollen gehad. En ik heb een zeer grote passie voor het onderwerp leiderschap. Ik ben bezig met het schrijven van een boek. Ik geef leiderschapstrainingen. Schrijf er ook heel veel over op LinkedIn. En dat is waar jij mij vond.
Op aanging.
Ja, opgemerkt hebt. Want inderdaad, wij kennen elkaar dus helemaal niet. Behalve jij ook niet, haar toch? Alleen jullie hebben even gebeld.
Nee, ja, alleen online hebben we even kennis gemaakt. Ja,
precies.
Ja. Dus vandaag live.
En ik stuurde jou een berichtje, want je had iets gepost of je had eigenlijk, geloof ik, ergens op gereageerd. En toen dacht ik, oh leuk, dit is een soort empathisch gestrekt been.
Nou, het grappige is dat ik niet eens zou weten wat dat is, want dat doe ik namelijk regelmatig. ik heb een regelmatig empathische gestrekte been. Ik vind het wel een mooie uitspraak. Maar ik heb wel een heel uitgesproken mening over veel zaken. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, en die uitgesproken mening die sprak mij ook aan. En ik weet ook niet meer precies wat er in die post zat. Ik weet wel wat er gebeurde. Ik dacht, kijk, dit is ook een manier om je mening te uiten. Waardoor die ook meteen duidelijk is. En eigenlijk in een korte reactie gaf jij heel duidelijk weer wat ook de motivatie was van je mening. Dat vond ik heel goed. En ik dacht, dat is eigenlijk ook een soort skill die je als leider in een organisatie heel goed kan gebruiken. Want als het allemaal van die wollige verhalen worden, dan gaan mensen ook niet op aan. Dan gaan mensen ook niet je volgen. Of ze denken, of ze zijn zelf helemaal wollig natuurlijk. Maar dat is denk ik zo. Het was heel duidelijk, maar tegelijkertijd ook menselijk. En toen dacht ik, nou, dit kan nog wel eens een interessante vrouw zijn om te interviewen.
Dat viel op.
Ja, mij viel het op. En toen dacht ik, ik trek de stoute schoenen aan. En ik vraag of jij het leuk vindt om met ons in gesprek te gaan.
Ja, superleuk. Ik moet meteen denken aan het boek van Brené Brown, Atlas of the Heart. Mm-hmm. Waarin we eigenlijk eigenlijk het punt wat je net benoemt, daar heb ik me echt wel in herkend en in verdiept. Wat Brené zegt, een van mijn voorbeelden op het gebied van leiderschap. En zij zegt eigenlijk, we zijn eigenlijk ontzettend analfabeet als het gaat om het aanduiden van wat er gebeurt om ons heen. En dan vooral in termen van emoties, maar het is meer eigenlijk dan dat. Want over het algemeen kennen we eigenlijk alleen maar mad, glad, sad. We zijn blij, we zijn boos of we zijn verdrietig. Dat is eigenlijk wat kinderen op de basisschool leren aan hoe we ons voelen. En dat verbeteren we eigenlijk niet naarmate we volwassen worden en leider worden. Maar er zitten natuurlijk ongelooflijk veel nuances. En die nuances kennen we vaak niet. En wat Brené heeft gedaan is, zij heeft 80 begrippen gegroepeerd en benoemd. En zij zegt eigenlijk, wij moeten ons als leider deze nuances eigen maken, zodat we ze veel beter kunnen herkennen, benoemen, kunnen uitleggen. Want iedere emotie vraagt een andere reactie.
Ja.
En ik denk echt dat mensen hier zo slecht in zijn.
Ik denk ook dat het een ongoing iets is om mee te leren spelen.
Zeker. Ja, nou ja, het begint natuurlijk al met überhaupt het herkennen ervan. Dat als je boos reageert, waardoor wordt die boosheid veroorzaakt? Ik heb zelf bijvoorbeeld de neiging dat als ik heel erg overweldigd word, dat ik wel eens moet huilen. Dat is niet tranen van verdriet. Dat kan machteloosheid zijn. Dat kan pure woede zijn. Maar wat je ziet, is vaak hetgene wat door de ander aan tafel wordt erkend. Of nou, die zal wel. En dan denk ik, dat is ook niet. We moeten daarin veel nieuwsgieriger zijn naar wat daar eigenlijk gebeurt. Nou, en vaak zijn we niet in staat om dat goed te vertalen. Zowel bij degene die het overkomt, als bij de ander die het moet interpreteren.
Interessant. Denk je niet dat mensen aangaan op de emotie die erachter zit, de energie? Nee. Denk je dat mensen?
Nee, ik denk echt dat mensen, de meeste mensen empathie hebben van een steen.
Nou, ik denk dat ze wel aangaan op de energie, maar ze gaan niet, ze vullen in wat dat dan bij
projectie.
Jou. Ja, dat is het. Dus wat ik jou hoor zeggen is, wees nieuwsgierig, ik roep altijd, stel eens een vraag.
Ja.
Dus als ik zelf, bij jou ja. iets gebeuren, dat, zie gebeuren, dat ik aan jou vraag, wat gebeurt er nu? In plaats dat ik denk van, ze is boos.
Ja.
Dus volgens mij is dat wat je bedoelt. En ja. dat we daar
stel je oordeel uit.
Stel hem uit. Ja, dat.
Ik ben een groot fan van de serie Ted Lasso. Dat gaat over leiderschap.
Hoe heet dat? Sorry?
Ted Lasso.
Ja.
En dat is een serie dat gaat echt over leiderschap. Ik heb hem al 4 keer gekeken. Hij gaat weer opnieuw aangezet worden. En een van zijn uitspraken is, be curious, not judgmental.
Ja.
En ik dacht altijd dat gaat over negatief oordeel. Stel je negatieve oordeel uit over mensen. Blijf nieuwsgierig. En ik ben eigenlijk deze week tot het inzicht gekomen dat net zo goed een positief oordeel betreft.
Positief of negatief is ook al een oordeel.
Precies.
Kijk, je kan natuurlijk gewoon kijken van wat is het? Zonder,
ja.
zonder te denken waar in welke categorie het neergezet moet worden. Want dan ben je eigenlijk al bezig met de dingen zo inkaderen dat er veel minder ruimte overblijft om die nieuwsgierigheid helemaal te kunnen uiten of uitleven.
Het is zo lastig om hem te beteugelen. Dus dat. Hoe dat bij mij werkt is, ik ontmoet iemand en die heeft bepaalde eigenschappen en daar ga ik helemaal op aan. En dan denk ik, jij bent echt fantastisch. En dan sluit ik bijna mijn ogen voor de andere zaken. En dan maak ik connectie met datgene wat ik zie, waar ik in geloof. En dan word ik een soort van tweede cheerleader. En dan sluit ik dus niet mijn oordeel uit. Dan op dat moment, of dan stel ik mijn oordeel niet uit. En dan word ik super enthousiast. En dan na een tijdje denk ik, wat is hier nou precies gebeurd? En dat is wat ik bedoel met een positief oordeel. Maar in het begin nieuwsgierig zijn, terwijl ik al helemaal aan ben gegaan op dat prettige wat ik heb gezien, dat is zo lastig.
Super lastig.
Hoe ga je daar dan mee om?
Waarmee om?
Hoe doe je
dat? Hoe ga je ermee om dat je zegt, want ergens wil jij dus het inzicht wat je hebt gekregen toepassen.
Ja.
Dus niet meer helemaal aangaan, positief of negatief of whatsoever, meteen als je iemand hebt gezien.
Hoe doe je dat?
Dat wil je, maar tegelijkertijd lukt dat dus niet. Dus
het inzicht kwam dinsdag, dus ik kan nog niet echt
zeggen.
Oh, je moet het nog eventjes een plek geven.
Oké, nou helemaal goed.
Maar dat is denk ik, dat zat ik net te denken, als het gaat over, ik zeg altijd van mezelf, ik ben een oordeel op pootjes. Dus ik kom binnen en ik vind iets. En ik had daar van de week had ik daar ook een mooi gesprek over met een collega. Het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om ergens iets van te vinden, als het maar niet de boventoon voert. Als je dat weet, dan kan je daar op acteren. Maar het is nooit helemaal weg. Dus jouw inzicht van deze week, dat moet nog ergens een plek krijgen. En dan ga je daar mee aan de gang. En dan komt er ook ooit wel weer een nieuw inzicht. Ja, zo is die bij mij, want ik denk steeds, oh ja, nu ben ik er.
Nou ja, sterker nog, wat, ik vind het wel leuk wat jij zegt, een empathisch gestrekt been. Dat omschrijft mij echt wel goed.
Onthouden maar.
Ja, ik vind gebruik het lekker. Echt leuk. Ja. Ik begin te lachen, want ik denk, ja, dat is wel echt een eentje die bij me past. Want ik ben ook wel een beetje een flipperkast. En ik hou van provoceren. Want dan gebeurt er iets.
Ja.
Dus gewoon maar een soort van balletje opgooien en kijken of er iets gebeurt. Daar hou ik over het algemeen niet zo van. En wat vinden we hiervan? Dan word ik altijd een beetje. Dan gaan mensen hele degelijke,
correcte
antwoorden geven. Mm-hmm. Terwijl ze dan gewoon zeggen, nou, dit is wat ik vind. En dan krijg je over het algemeen een reactie. En soms vind ik het niet eens echt. Dan wil ik gewoon zien wat er gebeurt. Maar over het algemeen ben ik inderdaad snel in mijn oordeel. Gooi ik het op tafel. Maar ik ben net zo makkelijk over te halen om naar een andere kant te gaan. Dus dan lijkt het soms alsof ik niet standvastig ben. Maar ik ben gewoon best wel ontvankelijk voor argumenten, theorie, ja. Ook wel emotie.
Gelukkig, anders zou je ook een soort dictator zijn natuurlijk. Ja. Dit heb ik nu eenmaal gezegd, dus punt.
Ja, nee, dus dat helemaal niet. Maar je hoort het wel allemaal.
Ja. Maar kan het ook een vaardigheid zijn? Kijk, ik ben niet zo erg dus een oordeel op pootjes. Ik ben meer een beschouwer. Dus ik vind wel iets van dingen. Maar voordat ik het echt vind, is er tijd overheen gegaan. Dus ja, er is eerst een soort iets, ja, doemt op uit de mist. Dan ga ik dat langzamerhand zien. Dan ga ik denken, goh, wat zie ik eigenlijk? Wat is er te zien? Dus niet eens wat zie ik. Maar gewoon meer, wat is er te zien als fenomeen in de ruimte? Daar hoor ik nog helemaal niet bij. En later pas ga ik me ertoe verhouden enzovoort. Dus dat heb ik vroeger niet ervaren als vaardigheid. Want de mensen vragen continu om je mening. En dus ook toen ik jong was of op mijn opleiding, dan zeiden ze, ja, wat vind jij dan? Ja, wat vind ik? Nou, vraag me dat over 2 maanden nog maar eens eventjes.
Twee maanden.
Nou, ik heb er tijd voor nodig. Ja, en soms is dat. Ja. Maar men wil meteen een mening. Natuurlijk zijn er dingen waar ik ook heus op aanga. Of die ik niet fijn vind. Dus als mensen zeggen, wij doen allemaal dit. Dan denk ik, ja, jij doet dat. Ik bedoel, of ik het doe, dan moet ik nog eerst onderzoeken. Dus natuurlijk zijn er ook zulke dingen. Maar ik heb geleerd dat het een vaardigheid is om een beschouwer te zijn. Om het te kunnen bekijken zonder dat er meteen een emotie. Ik heb niet zoveel emoties. Ik ben meer gevoelig. Dus, en die gevoeligheid die heeft altijd tijd nodig. Meer tijd dan dat hele tak-tak. Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals jullie erin staan, die eigenlijk wel veel vaker voelen van, oh, ik voel er iets bij. Of ik heb er een oordeel of mening over. Kan het ook een vaardigheid zijn? Het antwoord moet haast wel een soort van ja zijn, maar hoe past het dan toe?
De vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Nou,
ja.
Ik vind het een beetje jammer eigenlijk altijd. We hebben natuurlijk ook heel lang gehad van, oh, het ego moet weg en weet ik wat allemaal.
Nee, ja.
Dacht ik, nou, dat moet niet. Maar dat is met oordeel nu ook. Dus het is ook een soort hype om altijd te zeggen, oh, je moet oordeelloos door het leven gaan. Waarom? Want jullie zijn zo bedraad.
Nee, maar dat is, ik denk dat wat. Ik denk zeker dat het een vaardigheid is om gewoon iets te vinden. En, maar het is. Het gaat erom dat je het van jezelf weet. En wat jij zegt, dat je het functioneel inzet. En dat je. Ja, ik voel het dan altijd. Dus soms is het helemaal oké om gewoon. Huppakee, dat empathische been van jou om dat te strekken. Soms ook niet. Daar zit dan denk ik het empathische, dat je dus voelt van, oh, wacht even, dit is, ja, is het dan gepast of niet gepast? Is het nu helpend of niet? Kijk, als je gewoon als privépersoon rondloopt, dan kan het onhandig zijn als je gelijk iets vindt. En nou, als dat voor anderen als een gestrekt been voelt. Want vaak is het voor mij niet eens een gestrekt been.
Hoe is het voor jou?
Nou, het is functioneel. Maar het overkomt me soms ook wel eens. Ja, ik ben soms zelfs net zo verbaasd over wat mijn mond uitkomt als de ander die het ervaart.
Noem eens een voorbeeld.
Ja, maar dan heb ik het al gezegd.
Ja.
Dus ik ben best belezen. Hè? Dus ik lees veel. Ik heb een academische achtergrond. Dus als er iets gebeurt, dan denk ik meteen, oh, dit of dat. En dan in mijn enthousiasme, dan ga ik daar al in door. En dan heb ik het al gezegd, voordat ik er goed en wel over na heb gedacht, hoe kan dat overkomen? Mm-hmm. Daar heb ik wel maniertjes in gevonden om daarmee te dealen. Dus dat betekent over het algemeen dat ik vaak de beschouwer in de kamer opzoek, dan wel meeneem. Daar ga ik tegenover zitten, zodat ik daadwerkelijk met oogcontact kan bepalen of dit het juiste moment is om de mening te vragen, dan wel om die voor mezelf eventjes. Dus ik ga dan vaak ook echt wel op een bepaalde plek zitten, zodat ik veel beter kan overzien wat er gebeurt in de kamer. Dus dan beteugel ik mezelf. En dan kan ik wel, nou, ik ben ook echt wel communicatietrainingen gaan volgen. Ja. Omdat ik weet dat de provocatie één manier is, maar ik wil meer assets in mijn toolbox hebben zitten. Ja. Maar daar heb ik mezelf wel echt in moeten trainen.
Hoe voelt die beteugeling?
Effectief.
Oh ja, maar je voelt wel dat je je eigen kwaliteiten kan uitleven.
Zeker.
Okay.
Nee, maar sterker nog, ik heb echt het gevoel dat ik effectiever ben geworden.
Okay.
Dus ik heb soms de neiging om inderdaad een empathisch gestrekt been erin te gooien. En dat heeft dan niet altijd het resultaat wat ik daar bij voorbaat had bedacht. Daar kan ik dan best wel van balen, want ik kan het niet meer terughalen.
Nee, het is gezegd.
Dus, je moet niet iedere, wat zeggen ze ook altijd, hè, met een buks op een mug af. Of zoiets.
Ja.
Ik weet ook niet hoe dat heet, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we onszelf trainen om beter te discussiëren.
Ja.
Welke communicatievormen er zijn, hoe je daarin. En dan nog kan ik het soms niet laten. En dat doet mij wel een beetje denken aan Daniel Kahneman. Thinking fast, thinking slow. Je eerste reactie, je oordeel op pootjes, is gebaseerd op het referentiekader wat jou heeft gevormd. Dat hoeft niet per se correct te zijn.
Het kan ook een soort overleving zijn. Hè? Een manier om te zeggen, oké, kijk, zo, dit is een beeldje waar ik mee hak. Nou, de een hakt echt en de ander.
Ja.
Bij de ander zie je niet echt dat het gehakt wordt.
En ik heb echt wel een empathisch gestrekt been gehad in een aantal jaren geleden. Ik werkte op dat moment bij een grote groen-gele bank. En daar werkte een man die veel op conferenties stond te spreken. En COVID was net geweest, dus het ging weer open. We konden weer naar conferenties. En hij post een foto op LinkedIn en er zitten vier mannen.
Ja.
Vier witte mannen staan daar op dat podium. En daar komt er zo'n post bij met, hey, wat fijn dat dit weer kan. En ik was echt gewoon, dus ik heb daar gewoon onder gezet op LinkedIn. Jammer, vier witte mannen. Wordt het niet een keer tijd dat jij je plek afstaat? Er zijn meer dan genoeg zeer ambitieuze, kundige vrouwen, zeker binnen deze groen-gele bank, waar heel veel aandacht is geweest voor diversiteit. Maar dan wordt het tijd dat mannen hun plek afstaan aan iemand die daar gaat zitten. En ik vind eigenlijk dat je als man zijnde niet meer mag deelnemen in een panel als die niet divers is. Want als zij altijd ja zeggen, verandert het nooit. En ik werk nu in de raad van advies van een bedrijf en die keyspeaker zegt echt zijn conferenties af en zijn keynotes af als de organisatie niet beter heeft gezorgd voor een diverser panel of spreker of wat dan ook. En dan zorg je echt voor verandering. Nou, dat was dus echt een empathisch gestrekt been, waarop dus de ene helft van LinkedIn zei, yeah, lekker Alice, gaat goed. En dat anderen in directe berichten tegen mij zeggen, moest dat nou zo?
Ja.
En nou, raad eens wat de verhouding was van berichten die je kreeg. Het waren de mannen die mij agressief vonden, die mij provocerend vonden.
Dat ook
het waren de vrouwen die zeiden, oh wat lekker dat je voor ons opkomt. Dus het heeft een functie.
Ja.
Alleen op een gegeven moment dacht ik wel, ik bereik nu niet dat deze mannen daadwerkelijk zich gaan bewegen voor deze verandering die ik maar wel graag wil bewerkstelligen.
Want die vrouwen blijven ook zitten waar ze zitten. Wat lekker, Alice, dat jij voor ons opkomt.
Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Zij vonden het ontzettend fijn. En ik zag vervolgens ook dat daar meer beweging kwam. Dus het is niet dat ik het idee had dat vrouwen achterover gingen leunen. Ze voelden zich juist enorm gesteund en gingen vervolgens ook.
Ik denk ook dat het belangrijk is, als je, kijk, jij bent vaardig ook qua taal. Dus je kan goed spreken, je kan de dingen goed onder woorden brengen. Ik denk dat het belangrijk is voor een grote groep vrouwen in dit voorbeeld, dat er ook een woordvoerder begint.
Zeker.
En natuurlijk kan je zeggen, begint. In 1890 waren we... Ja, dat klopt. Nee, maar ja, het is nog steeds belangrijk om dat dus te doen. En dan is het ook goed dat er een woordvoerder is. Want dan voelen zij ook voldoende vertrouwen om ook eens wat te zeggen. En dan gaat het een soort van zich uitbreiden. En ik denk dat het daardoor ook belangrijk is dat je echt een soort rimpel veroorzaakt in het water. In plaats van dat je steeds... bijvoorbeeld de inhoud, wat alles heel zacht maakt of iets dergelijks.
Er gebeurt iets.
Deze groen-gele bank, beweging. Om het heel even op te nemen voor deze groen-gele bank, heeft wel een vrouwelijke bestuursvoorzitter.
Nee, maar de groen-gele bank doet het fantastisch. Want ze hebben namelijk ontzettend veel vrouwen aan de top. Ja. Ze hebben zich altijd enorm ingezet voor diversiteit. Dat is waarom het me zo dwars zat.
Ja. Ik snap
want dat had namelijk anders gekund als deze mannen in dat panel hadden gezegd, dit kan beter.
Ja.
Want het kon. En het grappige is dus dat er gebeurde van alles. En dus een dag later schreef ik een nieuwe post op LinkedIn. Kijk eens wat er is gebeurd. Ik krijg allemaal reacties van vrouwen die zeggen, yes, lekker. En ik krijg vooral reacties van mannen, moet dat nou zo? En ook daar heb ik dus een post over geplaatst.
Ja.
Nou, dus dat ging helemaal alle kanten op. Dus het... Er was een rimpel en er gebeurde wat. Maar achteraf dacht ik wel, heb ik nou bereikt wat ik wilde bereiken? En over het algemeen denk je eerst na over je doel en communiceer je dan. Nou, dat doe ik dus niet altijd. En daarvan ben ik achteraf wel gaan kijken, het heeft niet altijd zin om erop te slaan. Soms moet ik het op een andere manier doen. Niet per se provocerend, maar... Hoe krijg ik deze verandering die ik zo belangrijk vind voor elkaar, zonder men te wijzen op hun verantwoordelijkheid op een zeer belerende manier? Ja, en daar worstel ik nog mee.
Ja, ik zit te lachen, want ik lach omdat op een belerende manier. Want die, ik noem dat altijd, oh, dan ga ik juffen.
Maar hoort die ook een beetje bij dat oordeel?
Ja, misschien wel, want wij weten natuurlijk wel hoe het zit. Toch?
Nou ja, als het gaat over diversiteit, ja, zeker.
Precies.
Ja, maar nee, dat is wel, daar dus, heb ik inderdaad een hele sterke mening over.
Ja.
Maar ik zit ook wel eens heel fout. En dat geef ik ook als eerste toe. En dat was mijn andere post waar jij op reageerde. Toen ik net leidinggevende werd van een club jonge mannen in de IT. Toen had ik zelf geen kinderen. En dat hele idee in ons bedrijf werken was, je werkt voor de klant, maar daarnaast werk je nog aan je expertise. En er waren veelal jonge mannen en jonge vaders die enorm aan het worstelen waren met, maar hoe juggle ik deze prioriteiten?
Ja.
En dit is een onderwerp wat voor vrouwen al ontzettend lang bekend is. Hoe doen we dit? De jonge vrouwen die ook een carrière willen. Dit onderwerp is al erg lang... We hebben het niet opgelost, maar het wordt wel al erg lang besproken.
Mm-hmm.
Maar voor jonge mannen is dit een heel nieuw onderwerp. Want wij vragen van mannen en ook mannen zelf willen graag een heel andere rol spelen in het gezin. En daarbij komt dus dat zij ook voor het eerst deze prioriteiten moeten juggelen. En dat zij voor het eerst tegenkomen met hun werkgever. Dat ze zeggen, nee sorry, maar ik wil ook graag 4 dagen werken. En dat is voor hun een compleet nieuwe ervaring. En nu ben ik zelf moeder. En loop ik zelf tegen al deze zaken aan. En denk ik, oh.
Ik heb ze verkeerd veroordeeld.
Heb ik deze mensen hard veroordeeld.
Oh ja.
Oei. Dus had ik maar geweten. En die post is zo viral gegaan. Ja. Dat deze jonge mannen mij berichtjes gingen sturen. En zeiden, dank je wel dat je dit nu ziet.
Ja, dat is toch erkenning.
En dat je dit ter sprake brengt. Ja. Want het is echt moeilijk. En dat vind ik denk ik ook leiderschap. Want ik zat echt fout. Ik kon dat op dat moment ook denk ik niet weten. Maar daar ook meer aandacht voor vragen. Ik denk dat jonge witte mannen het ook heel moeilijk hebben op dit moment.
Ja, maar dat is ook wel het verschil tussen een mening hebben en ook empathisch zijn. Kijk, als je empathisch bent, weet je dingen die je niet zelf hebt meegemaakt. Als je niet empathisch bent, moet je het eerst zelf meemaken. En dan denk je, nu merk ik het zelf. En dus verander ik mijn mening. En ik denk, dat is natuurlijk altijd groeien. Kijk, de een is nu eenmaal van nature wat meer inlevend dan een ander. Maar er blijft voor eeuwig, net zolang totdat we doodgaan, blijft dat een ding van hoe kan ik me inleven in die ander. Ik wil een bruggetje maken, hier ook meteen mee, want jij zegt, ik werk voor een internationaal bedrijf. Hoe is jouw communicatiestijl als jij zelf ook internationaal werkt met meerdere culturen?
En dat is heel grappig, ik moet echt lachen nu. Want ik zeg vaak als ik mij introduceer aan mijn internationale collega's, I'm Dutch, and even for Dutch people, I'm Dutch.
Mm-hmm. Ja, best wel blunt.
Om maar gewoon aan te geven dat ik ben echt direct. En zelfs voor directe mensen ben ik echt super direct.
Ja.
Dat wordt over het algemeen enorm aan mij gewaardeerd. Maar ik ben uiteraard echt wel eens op mijn vingers getikt. Want ik werk namelijk met Duitsers en Zwitsers, mm-hmm. waar hiërarchie een belangrijk goed is. Tegelijkertijd werk ik nu met Denen en Zweden. Dat is echt zo interessant, want Denen kennen praktisch geen hiërarchie. En Zweden zijn heel democratisch. Ja. Dus die willen de hele tijd van iedereen de mening op tafel. En dat zeg ik gewoon soms. Het is hier geen democratie. We hebben geen tijd voor. We moeten even besluiten nemen. En dan moet hij echt heel hard lachen. En dan zegt hij, jij bent echt zo Nederlands.
Terwijl, in Nederland wordt ook wel altijd gerefereerd aan polderen.
Polderen, ja. Dus
kan ook een besluitvorming teweeg brengen die echt
uren goed in compromis sluiten.
Ja, maar ja, dus niet consent-based decision-making, waar ik een voorstander van ben, ook als Nederlandse.
Nee, maar het een gaat over communicatie en het andere gaat over besluitvaardigheid. En dat is niet hetzelfde.
Nee, dat is waar, maar rondom een besluit communiceer je. En zeker. Dat is waar je tegenaan bent gelopen in Zweden. De communicatie rondom het besluitnemingsproces duurt forever. Dus ja, dan zeg je toch, oké, we komen er niet toe om dat besluit daadwerkelijk te nemen, omdat de communicatie eromheen eigenlijk te breed gaat.
Ja, dus ik heb een enorme drive om te executeren. dus daarom doe ik ook strategie-executie.
Ja.
Ik hoef het niet te bedenken, maar op het moment dat dan iemand tegen mij zegt, we gaan van A naar B, dan sta ik echt te popelen om aan de slag te gaan.
Ja.
Dus als in mijn ogen een bepaald besluit eigenlijk al genomen is,
ja,
maar we zijn er nog met elkaar omheen aan het walsen, dan zeg ik gewoon, volgens mij hebben we gewoon dit besloten net, toch? Ja. Of heb ik het mis? En dan leg ik dus iets op tafel en dan kunnen we op dat moment kunnen we het hebben over waarom we het niet zouden moeten doen. Mm-hmm. Maar dan heb ik wel ongeveer 50 minuten van de meeting overgeslagen.
Ja, ja. Heel prima. Hey, en is dit ook een voorbeeld van hoe het snel vormen van een oordeel juist een kwaliteit kan zijn?
Zeker.
Dus leren niet af. Zeg ik ook tegen onze luisteraars. Absoluut. Die denken dat ze oordeelvorming af moeten leren. Want ik hoor het zelf dus vaak. Hè? Dan zeggen mensen, was ik maar meer zoals jij. Want jij bent niet zo oordeelachtig. Dan denk ik, er zit een vaardigheid in of een kwaliteit in hoe ik ben. Maar er zit ook een kwaliteit in hoe Jij bent. Want daarom boeken ze jou, ja?
Je moet alle stemmen in de kamer hebben.
Ja, juist, toch?
Maar dat alle stemmen in de kamer hebben, dan is het als je degene hebt met een oordeel of die duidelijk is of die zegt waar het op staat. Dat kan soms wel heel confronterend zijn. Ja. En dan wordt dat, er hangt toch niet altijd, maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik heb heel vaak, ik zeg vaak, het idee gehad dat ik ben te veel. Ik zie je lachen. Dus dat anderen tegen je zeggen van doe eens wat rustiger of die fluiten mij dan terug. Terwijl ik voor mijn gevoel
net begonnen ben.
Precies, ben ik nog maar net op stoom. En dus als je zegt van ja, dat oordeel of het is ook een kwaliteit. Zeker, maar zo wordt het niet altijd ervaren.
Nee. Maar het gaat altijd om balans.
Ja.
Dus ik moet echt, ja zeker, ik heb regelmatig gehoord, doe maar minder van jou. Doe maar minder van jouw energie.
Ja.
maar ik heb mijn plek gevonden waar dat tot z'n recht komt.
Ja.
En uiteraard alles waar je te voor zet, dat werkt niet. En dus voor mij zijn er eigenlijk twee dingen die ik hierin toepas. Als je een besluit hebt genomen, neem minstens 5 tot 10 minuten de tijd om met elkaar te hebben over, we hebben net al deze tijd gespendeerd om dit besluit te nemen. Laten we nu 5 minuten stilstaan waarom we dit niet moeten doen.
Ja, bezwaar.
Want op dat moment krijg je vaak de stemmen nog in de kamer die op dat moment hebben gedacht, nou, zoveel consensus. Ik denk er eigenlijk anders over, maar
laat maar.
Ja. Die krijg je dan op tafel. Mm-hmm. En ik heb me verdiept in het concept deep democracy. En dat is, als je de mensen inderdaad in de kamer hebt waarvan je denkt, die is stil, dan ga ik altijd, dat is waarom ik over het algemeen op een plek ga zitten dat ik iedereen kan zien.
Ja.
Je ziet het ook aan de lichaamstaal. Mensen gaan op hun lip bijten, willen eigenlijk wat zeggen, maar houden zich letterlijk in.
Ja.
En daar ben ik me wel heel bewust van geworden. Dus over het algemeen probeer ik ik zie ook wel eens soms dat mensen zich niet prettig voelen om dat in de groep te doen, dan doe ik het later nog 1-op-1. Want nogmaals, ik heb er geen enkele problemen mee om ergens op terug te komen.
Nee. Mooi is dit. Ja. Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Kijk, dat je niet zo heel snel een oordeel vormt, wil niet zeggen dat je dus niet aanwezig kan zijn. Kijk, en ik denk dat daar ook heel erg een leerpunt zit voor de mensen die dus wat meer beschouwend zijn. Ik bedoel, ik ben niet onzichtbaar als ik in de kamer ben. Ik ben niet onhoorbaar. Ik ben wel een hele snelle denker. Dus alleen, ik ga er niet voor ingenomen in. De ingang is anders. Maar het is dus niet zo dat ik niet mijn duit in het zakje doe in bijvoorbeeld bezwaarvorming of oordeelvorming of besluitvorming of in de communicatie. En ik denk aan beide kanten. Kijk, aan de ene kant zitten mensen die dus misschien moeten leren om te zeggen, wacht even, ik ben nu ook af en toe even niet aan de beurt. Ook al ben ik heel enthousiast en zo. En is dat enthousiasme zeker weten een kwaliteit. Dat enthousiasme kan net zo goed bij de beschouwers ook aanwezig zijn. Ik ben ook een heel enthousiast iemand en ik kan me goed verwoorden. Alleen mijn communicatievorm is anders.
Ja, en wat ik ook een verschil vind, wat ik jou in groepen zie doen, jij mengt je in het gesprek. Wat je vaak, als je stille mensen hebt, daar zie je wel van alles gebeuren. Dat je denkt, oh ja, maar denk je er anders over? Of ben je het er wel helemaal mee eens? Maar die houden zich dan stil. Dat doe jij niet. Dus jij overdenkt het meer, maar jij zorgt er altijd wel voor dat jouw stem gehoord wordt.
Ja, ik heb daar wel een leuke werkvorm voor.
Vertel eens.
Bedacht.
Vertel eens, Alice.
Alice, vertel eens.
Ik werk veel met een directieteam. En die hebben allemaal een zeer sterke mening. Maar leggen die niet altijd op tafel. En ik wilde heel erg graag wat losmaken. Dus ik had van tevoren nagedacht over de 7 hats, de 7 hoedjes. En je hebt de devil's advocate en je hebt altijd de creatieveling. Kan het niet anders? Toen dacht ik, die ga ik iets verbasteren. En wat 7 is te veel, want we waren niet met zoveel mensen ook. Dus uiteindelijk heb ik rollen bedacht. Nou, en ik vind diversiteit ook een ding. En dit is een directieteam met alleen maar mannen. Dus ik begon met...
Oordeel.
Dus ik had bedacht, ik ga persona's neerzetten.
Ja.
Dus ik had van die kleine kaartjes geplastificeerd. En ik was begonnen met Harvey Specter van Suits.
Mm-hmm.
The Devil's Advocate. En dat had ik opgezet. Het is echt een plaatje van hem. En je bent Harvey. En dus je bent scherp. Je gaat over lijken. En je kan denken aan dit soort vragen. Ja. Die daarbij horen.
Mm-hmm.
Dus die had ik als eerste. Toen dacht ik, oké, dus ik heb een snelle, goed uitziende man. Dus nu... En ik had dus de Devil's Advocate hoed. Had ik daar eigenlijk mee te pakken.
Mm-hmm.
Oké, dan wil ik eigenlijk nu een andere hoed. Ik wil iets met creativiteit. Ik wil dat we eens op een andere manier kijken naar de problemen die wij hebben. En dan wil ik niet de hele tijd alleen maar mensen vragen met... Zouden we dat wel moeten doen? Harvey. Oké, die hebben we al. Dus ik dacht, weet je wat? Wat gaan deze mensen echt ongemakkelijk vinden? Duitsers, Zwitsers en Lady Gaga. Dus ik had een kaartje gemaakt van Lady Gaga. Lady Gaga is echt out of the box... durft echt dingen anders te doen. En dan kun je denken aan dit soort vragen en uitspraken.
Mm-hmm. En zing ze maar. Ja. Zing die vragen maar.
Ja, dat was echt. Dus ik heb nu twee witte mensen, dacht ik op dat moment. Oké, dus nu moet ik naar... En ik wil ook heel erg graag dat we gaan nadenken in termen van... Wat betekent het voor onze mensen? Nelson Mandela. Mm-hmm. Ik had ook een kaartje gemaakt van Nelson Mandela. Dit zijn de kenmerken van Nelson. En dit zijn de typische vragen die daarbij horen.
Mm-hmm.
Oké, dus ik ben eigenlijk nog op zoek naar een zwarte vrouw. En ik wil graag dat we gaan nadenken over wat betekent het voor de business. Dat is natuurlijk ook altijd een belangrijke vraag. Ja. Wat is nou de meest succesvolle zwarte vrouw op deze aarde? Oprah Winfrey.
Mm-hmm. Ik zat er al aan te denken.
Dus ik had vier kaartjes. Ik had daar die karaktereigenschappen opgezet. En ik had daar die vragen neergezet. En kun je je voorstellen, dan kom ik dus in een directieteam met alleen maar mannen. Die dus het liefst geen enkele lastige discussie op dat moment aangaan. Ik zei, jij bent nu Lady Gaga. En jij bent Oprah. En het was best wel even spannend. Want ik dacht, pakken ze hem of niet?
Of zeggen ze,
we gingen er helemaal in op.
Oh, goed.
Het was echt fantastisch. Ze gingen elkaars kaarten pakken. Nu ben ik Oprah. Maar het leverde er dus een gesprek op. Waarbij voor sommige mensen die vaak lastig vonden om zich te mengen in het gesprek. Ze houvast kregen. Want er stonden vragen die ze konden stellen.
Ja,
waardoor het gesprek op gang kwam. Waardoor we een compleet nieuwe invalshoek kregen soms. Het was fantastisch, al zeg ik het zelf. Zo bescheiden als dat ik ben.
Wat leverde het nou uiteindelijk op dan?
Echt een heel ander gesprek. Met een heel andere input vanuit de mensen.
En heb je het ook zien voortvloeien in de organisatie? Want dat zij een ander gesprek hebben is hartstikke leuk natuurlijk en gezellig. En zij hebben altijd al gezellige gesprekken met elkaar. Maar hoe... Is het vervolgens doorgegaan in de organisatie? Weet je dat? Heb je dat kunnen zien?
Nee, want dat was ook niet het doel van deze sessie. Het doel van deze sessie was ervoor zorgen dat deze mensen elkaar beter gaan begrijpen.
Oké.
En dat deze mensen elkaar beter gaan horen.
En hoe ging het dan een volgende
overleg?
Want had je toen weer die kaartjes of konden ze toen zelf?
Het grappige is, je hoeft er nu soms alleen maar aan te refereren.
Ja.
Oh ja, want het is echt een spel.
Het is iets wat je nu in kan gooien. Denk nou even meer vanuit Lady Gaga.
Ja precies. Of...
Ja, dus wat je eigenlijk gedaan hebt. Je hebt ze een taal gegeven om hun mindset eventjes een sweep te geven. Zodat ze
Maar ook een filter. Want kijk, als ik eventjes aangesproken word op... Denk nou eens eventjes als Nelson Mandela bijvoorbeeld. Dan word ik ook beschermd. Want in plaats van dat er tegen mij gezegd wordt... Wat ben je aan het doen, joh? Waarom ben je zo stellig? Of waarom wals je over iedereen heen? Wordt er nu gezegd... Hey, vind even die Nelson Mandela.
Ja.
En dan vind ik even Nelson Mandela. En dan kan ik even gebruiken als een soort filtertje. Dus het is ook een manier om wel die rimpel te veroorzaken... en wel die verandering in gang te zetten. Waarna jij natuurlijk... geen invloed meer heb wat die mensen er verder mee doen. Maar tegelijkertijd worden de mensen beschermd. Dus ze worden niet aangevallen in hun persoonlijkheid, ja, of in hun persoonlijke positie op dat moment.
En dat heb ik eerder geprobeerd, hè? Want dat is natuurlijk die empathische rechte been die ik erin heb gegooid. Ja. En ik merkte dus dat dat dus niet werkte.
Nee.
En deze werkt wel.
Maar
en
wat
dat
je
is
gedaan
wat ik
hebt
met die tools.
Ja, en, maar wat je wat er vaak gebeurt, is dat we het hebben, dat we praten over. Dus we praten erover dat jij te vaak met je gestrekte been, kan dat wat minder, kan jij wat meer actief en wat meer je stem laten horen. Dat verandert niks, want in het gesprek, daar kunnen wij heel lang over praten. Wat jij met die kaartjes gedaan hebt, is dat je mensen hebt laten ervaren, laten voelen wat het ze oplevert als ze iets anders doen. Ja. En daar, volgens mij zit daar ook het grote verschil. Dus dat we vooral...
En veilig.
Ja, veilig.
En op een veilige manier.
Zonder zich aangevallen,
ja,
te voelen.
Ja.
En met een beetje humor.
Hè? Je hebt natuurlijk, want,
echt lachen.
Precies. Want,
ja,
dus,
belangrijk.
Dat is gewoon, ja. En humor. Nou ja, goed. Al die dingen, al die ingrediënten. Ja. Dus ik denk dat daar het verschil zit.
Ik heb een slotvraag.
Een slotvraag.
Ja, ik heb al een sein gekregen. Ik heb een slotvraag, maar heb jij ook een slotvraag?
Kom maar door met je slotvraag, okay, want ik ga op slot van zulke vragen.
Waar? Oh. Oh. Ik heb een slotvraag net even bedacht. Waarvan denk jij waarvan is de meeste behoefte nu in leiderschap?
Waaraan?
Waaraan, ja. Ik dacht ook, wat ben
je
ik aan het zeggen?
Je zit te haspelen, ja.
Waaraan is de meeste behoefte in leiderschap? Volgens jou?
Een betere balans voor leiders in het comfortabel zijn met angst. Comfortabel zijn met oncomfortabel zijn. Alle veranderingen die er aankomen. Leer er maar gewoon mee om te gaan.
Mm-hmm.
Het leren omgaan met macht. Want macht op zichzelf is niet verkeerd. Nee. Maar macht om goed te doen is ontzettend belangrijk. Ja. Generatieve macht. Maar we moeten er ook niet van wegblijven. Want als we namelijk geen macht pakken op het moment dat de besluiten wel genomen moeten worden,
ja,
dan wordt het slachtofferschap.
Ja.
Daar hebben we ook niks aan. Dus omgaan met angst, omgaan met macht en omgaan met liefde, mm-hmm, in ons leiderschap.
En er als zijn je om kan gaan met angst, kun je ook omgaan met liefde.
Ik denk dat er een aantal presidenten zijn op deze wereld waar ik daar toch anders over denk. Dus ik zou echt deze driehoek, ik zie dit is de driehoek van leiderschap, angst, macht en liefde.
Mooi.
Betere balans daarin.
Ja. Nou, ik vind het een fantastische afsluiter. En ook food for thought. Want ik bedoel, hier kunnen we nog wel eventjes langer over nadenken. En onze luisteraars ook, denk ik.
Daar schrijf ik een boek over, dus.
daar gaan we op wachten. En als de luisteraars vragen willen stellen, kunnen ze jou ook vinden op LinkedIn.
Zeker.
En ze mogen natuurlijk ook altijd vragen aan ons stellen. Dat is altijd zo. Hun mening uiten of hun oordelen even vellen. Dat mag ook, want daar zijn wij dus niet bang voor.
Nee, daar houden we van.
Daar houden we dus juist van. En ik rond heel graag af dit super interessante gesprek. Dank je wel voor je inzichten. En ook dat je hier vol aanwezig was met je super fijne energie.
Dank je.
En dank alle luisteraars voor het luisteren dit keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dag.
Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet. Dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.